Goedemiddag gemeente, gasten, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes, hier in de kerk en met ons verbonden via de moderne media. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Griffioen van Eemdijk. We lezen vanmiddag Lucas 18 vanaf vers 9 tot en met vers 14 en het thema voor deze dienst is de Farizeeër en de tollenaar. Mededelingen namens de kerkenraad. Nu de coronamaatregelen zijn teruggebracht naar de situatie van 2 weken geleden, kunnen de clubs en de verenigingen weer bij elkaar komen. Ook andere activiteiten en bijeenkomsten in ons kerkgebouw kunnen met inachtneming van de bekende veiligheidsmaatregelen weer plaatsvinden. Ook de catechisaties en de belijdeniscatechese zal weer worden gegeven. Alle catechisanten worden op de bekende tijden weer verwacht. Aanstaande zondagmorgen 29 november zijn de leden van wijk 6 uitgenodigd en zondagmiddag de leden van wijk 7. De uitnodigingen hiervoor zullen vrijdagavond verzonden worden. De collectes zijn vandaag voor de kerk, de kerkelijke kas, met name de kerkjeugd en het onderwijs en de voedselbank. Uw collectebijdragen kunt u overmaken naar de verschillende rekeningnummers die vermeld zijn in de zondagsbrief en straks ook zullen worden getoond op uw scherm. We zingen nu de schoolpsalm, psalm 36, vers 3. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon, die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, in de naam van de drie enige God, is deze middagdienst geheiligd. Amen. En namens die God mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door te luisteren naar Psalm 15 en daarvan het eerste en vijfde vers. Psalm 15, vers 1 en 5. We staan als plaatselijke gemeente niet op onszelf, maar we zijn verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En daar geven we ook uitdrukking aan door ons geloof te belijden met een hele oude geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis. En wij willen die uitspreken met elkaar en aansluitend als antwoord zingen, Psalm 48, zingen, luisteren, Psalm 48, vers 4. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw naam is, grote koning, en ook dat bekende zesde vers, want deze God is onze God. En wat er verder volgt naar de geloofsbelijdenis. Ik wil u en jullie uitnodigen om met me mee te spreken in uw hart, in jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, der gelovigen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat we de schriften openen, gemeente, willen we eerst bidden om de opening van ons hart en de verlichting van ons verstand door de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere almachtige God, Vader in de Heer Jezus Christus, wij komen tot u aan het begin van deze dienst, voordat we de schriften openen, om u te danken. Te danken dat we hier mogen zijn, te danken dat we mogen inschakelen op de livestream, te danken dat we gemeente van u, Heer Jezus Christus, mogen zijn. Samen met zoveel andere gemeenten van Christus. We hebben het beleden, we hebben het uitgesproken met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarmee ook erkend dat we niet op onszelf staan, maar verbonden zijn met al die andere gemeenten, al die andere broeders en zusters in u, Heer Jezus. En dat geeft een verbondenheid. Of we nu Nederlands spreken, Engels of Chinees, Heere, u hebt uw kinderen over het rond van de aarde. En dan mag er corona rondgaan. Dan mag de duivel rondgaan als een briesende leeuw. Dan mag er van alles gebeuren op deze aarde. Maar dit weten wij, dat u uw kerk niet loslaat. Dat u er zelf voor in staat, dat uw kerk niet ten onder zal gaan. En wat een troost is dat. En wat een bemoediging is dat. Om dat te mogen weten. Om daar ook van te mogen zingen. Want deze God is onze God. Dat bent u, Heere, en we prijzen uw naam. Om wie u bent. Om wat u hebt gedaan in uw Zoon, Heere Jezus Christus. Om wat u tot de dag van vandaag doet. En wat u nog zult gaan doen. We zien het niet. We zien zoveel niet. Maar Heere, u bent er. En u staat garant voor de beloften die u hebt gedaan. Leer het ons, Heere, om die beloften steeds weer, om die te omarmen. Om ons aan die beloften van u, gedaan in uw woord, daaraan vast te klampen. Niet ons gevoel te volgen. Niet deze wereld te volgen. Maar uw woord. En daar vast op blijven staan. Want uw woord, Heere, spreekt van het vlees geworden woord. U, Heere Jezus Christus. We bidden of deze dienst een dienst mag zijn waarin uw naam, Heere Jezus, wordt grootgemaakt. Waar u wordt aangeprezen. En laat die boodschap van het evangelie, Heere, geadresseerd worden vanmiddag aan een ieder. Die het hoort, dat het mag landen in de harten. Voor het eerst of opnieuw mag leiden tot geloof en bekering. Wilt u een ieder die een taak heeft in deze dienst nabij zijn? Wilt u zijn bij de organist? Wilt u zijn bij de mensen die de techniek bedienen? Wilt u zijn bij de koster? Wilt u zijn bij de broeders van de kerkenraad? Wilt u zijn bij mij in het spreken? Wilt u bij ons allen zijn in het luisteren? Wilt u in het bijzonder zijn bij de mensen thuis? En dan vooral de gezinnen met jonge kinderen. We bidden, Heer, of het komende uur het de ouders gemakkelijk gemaakt mag worden. Dat er rust mag zijn in onze huizen. Dat er concentratie mag zijn. Dat deze dienst echt mag overkomen. Heer, dat zijn allemaal dingen die kunnen we zelf niet organiseren. Wilt u het doen? Wilt u met uw Heilige Geest werken met het woord? Wilt u bekwaam maken om te spreken? Wilt u ons verstand geven om te begrijpen, maar wilt u ook ons hart openen, dat we het ook willen begrijpen. We zijn van u afhankelijk, Heere. Wilt u de dingen goed maken, uit genade, om Jezus wil. Amen. We lezen gemeente Lucas 18, versen 9 tot en met 14... De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. En dat zal ook het thema zijn van de preek vanmiddag. De farizeeër en de tollenaar. Lucas 18 vanaf vers 9. En hij, dat is de Heer Jezus, sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren. En alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10de van alles wat ik bezit en de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover. Als inleiding op de prediking gaan we nu luisteren naar Psalm 26, vers 1, 2 en 3. Ik had heel graag ook vers 4 opgegeven, maar die stond niet in het lijstje van audiobestanden. Dus die, als u een psalmboekje bij u heeft, dan zou ik u willen uitnodigen. Pak dat psalmboekje erbij en lees die woorden van vers 4 er ook bij. Want Psalm 26 is nou typisch een gebed dat die farizeeër bidt. Die farizeeër bidt geen gebed dat uit de lucht komt vallen, met eerbied gesproken, maar het is een gebed dat opkomt uit Gods woord zelf. En vandaar heb ik Psalm 26 opgegeven. We gaan luisteren naar de versen 1, 2 en 3. Ik zal straks in de preek proberen uit te leggen waarom Psalm 26 en hoe dat precies zit met dat gebed.
Oh,
De tekst voor de preek is het gelezen schriftgedeelte, dus het hele gedeelte. En na de preek luisteren we naar Psalm 32, vers 1 en vers 3. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, twee mannen gaan op naar de tempel. Op om te bidden, waarschijnlijk voor het dagelijkse middaggebed. Op zich niks bijzonders. Als je in Jeruzalem zo tegen 2:30 aan de rand van de weg zou gaan zitten, langs de weg naar de tempel toe, dan ja, een dagelijks tafereel. Mensen die opgaan om dit gebed te bidden. Elke dag kon je het op straat zien. En hier gaat het dus ook om een tafereel dat heel gewoon lijkt. Een dagelijks geloofsritueel. Toch is er een groot verschil tussen de ene man en de andere man. De ene is een farizeeër, de ander een tollenaar. Waarom vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis? En aan wie? Dat lezen we in vers 9. Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Dus heel nadrukkelijk wordt deze gelijkenis geadresseerd. Niet, ja, uiteindelijk wordt die wel geadresseerd aan het bredere publiek, maar de Heer Jezus, die heeft hen op het oog die zichzelf verheffen boven anderen, die van zichzelf denken dat ze beter zijn, dat ze vanuit zichzelf rechtvaardig zijn. Voor ons klinkt dat wel heel vreemd. Ik denk dat er in de kerk niemand zal zitten die van zichzelf zegt, ik ben rechtvaardig. Dat hoop ik in ieder geval niet. En ik hoop ook thuis niet dat je dat van jezelf zegt. Maar in de tijd van de Heer Jezus was dat veel gebruikelijker om dat te zeggen. Sterker nog, de samenleving werd ingedeeld in strikte groepen. Je had de rechtvaardigen, dat waren de mensen die strikt leefden volgens de wet van Mozes. Alle wetten, niet alleen die 10 geboden, maar ook alle afgeleide wetten die de farizeeën en de schriftgeleerden daarvan hadden gemaakt. Meer dan 600. Die wetten strikt in acht namen. Als je dat deed, dan behoorde je tot de groep de rechtvaardigen. En dan had je ook een andere groep. En dat was de groep van de zondaar. Zij die verre van rechtvaardig leefden. Een hele strikte tweedeling in de samenleving. Het is wel goed om ons dat te realiseren, want ja, dat is zo anders dan hoe wij onze samenleving indelen. Maar in de tijd van de Heer Jezus was dat, in Israël althans, in Judea vooral, een heel belangrijk gegeven. Wat was het denken daarachter? Het denken daarachter was dat op de dag van het oordeel de Heere aan de hand van een weegschaal zou wegen hoe groot je goede werken waren, hoe zwaar en hoe zwaar je zonden. En zij die behoorden tot de groep rechtvaardigen, daar was het overduidelijk. De groep, de hoeveelheid goede werken, het gewicht daarvan overtrof de zonden. Dus de weegschaal zou de goede kant op doorslaan. Je was verzekerd van een plekje in Gods koninkrijk. Nou, tot deze groep behoorde overduidelijk de farizeeër. Maar voor de groep onrechtvaardigen, waar de tollenaar toe behoort, lag dat heel anders. Dan was er ook die weegschaal, maar de zonden zouden absoluut de doorslag geven op de dag van het laatste oordeel. De zonden waren veel groter dan de goede werken. Twee mannen gaan op naar de tempel. De ene behoort tot de groep rechtvaardigen, de andere behoort tot de groep de zondaars. Twee mensen gaan op om te bidden. Tweedeling. Twee mensen zitten in de kerk. Twee mensen schakelen in op de livestream vanmiddag. De een is een farizeeër en de ander is een tollenaar. De farizeeër, hij loopt het tempelplein op en hij gaat ergens staan. Slaat zijn ogen op naar de hemel, heft zijn handen erbij op, een typische Joodse gebedshouding. Opperste concentratie op de Heere, Het is ook een voorbeeldige gebedshouding. Niets mis mee, zeker niet. Het is op zichzelf heel goed zelfs wat deze fariseer doet. Maar er zit venijn in de tekst. En dat venijn zit niet in zijn gebedshouding, maar in de details. De Nederlandse tekst zegt in vers 11 van de fariseer, hij stond daar en bad bij zichzelf. Zo staat het in de HSV. Maar de Griekse tekst zegt, de fariseer stond op zichzelf en bad. Hij stond op zichzelf en bad. Op zich nauwelijks verschil. Maar als je erover nadenkt, wel degelijk verschil. De fariseer mengt zich niet met de anderen. Hij stond op zichzelf en bad. Hij trekt zich terug in zijn eigen hoogmoedige bubbel. En vanuit die bubbel kijkt hij hoogmoedig neer op anderen. Hij verheft zich boven anderen. Heel bewust vormt hij geen gemeenschap met de anderen. Heel opmerkelijk in deze gelijkenis is dat als een rode draad gaat het erin mee. De een en de anderen. Tweedeling, scheiding. Nou, je kunt dat ook in de kerkelijke gemeente tegenkomen. Ook in de kerkelijke gemeente van vandaag. Of je nou in Veenendaal lid bent van de kerk, of in Eemdijk, of in Bunschoten. Je kunt dat in het algemeen in de kerk tegenkomen. Mensen die op zichzelf staan. Mensen die zich net als de fariseer niet mengen met de anderen. Misschien omdat het in de gemeente niet gaat zoals ze willen. Kan, hoeft niet. Kan ook een andere reden hebben. Kan zijn dat het mensen zijn die vanwege hun karakter dat moeilijk vinden, zich te geven. Kan. Kan zijn dat het de prediking is. Dat die prediking niet is zoals ze het gewend zijn. Kan ook wezen dat het mensen zijn die veel kritiek hebben. Of op de vereniging gaat het niet zoals het zou moeten gaan. Of er zijn misschien geen leeftijdsgenootjes. Dat misschien een reden is om je terug te trekken op jezelf. Of er zijn misschien mensen die je niet zo graag mag, waardoor je je terugtrekt op jezelf. Of de mensen zijn anders dan jij bent. Ze denken anders dan jij denkt. En je kijkt meewarig op ze neer. En je doet niet actief mee in de kerk en in het verenigingsleven. In plaats daarvan sta je aan de zijlijn en geef je commentaar. Nou, ik hoop niet dat het jou betreft, jongeren. Ik hoop niet dat het u betreft, ouderen. Ik hoop niet dat u nu thuis zo zit te kijken en te luisteren. Ik hoop niet dat dat de houding is van u, van jou. En de tekst zegt het ook tegen mij, net zo goed. Want die houding lijkt heel erg op de houding van de fariseer. Die stond ook op zichzelf. Kritisch aan de zijlijn blijven staan. Niet doen. Doe mee. Geef je mening niet vanaf de zijlijn. Maar begeef je van harte in het centrum van de gemeente. Maak werk van dingen die in jouw ogen niet goed gaan. Pak de handschoen op. Sluit jezelf niet op in een bubbel, ook niet als je kritisch bent, maar ga ervoor. Geef je gaven die je hebt gekregen van de Heere God. Want als je dat niet doet, dan is het gevaar van hoogmoed zo groot. Dan is het gevaar van fariseïsme zo groot. En ik weet het. Er kunnen redenen zijn dat je het echt hebt geprobeerd en dat het moeilijk is en dat het bijna niet meer lukt. Maar als het door fariseïsme komt, verstopt fariseïsme, laten we dan wakker worden. En laten we ons dan laten aanspreken door de tekst van vanmiddag. De tollenaar neemt een heel andere houding aan Lees maar mee in vers 13, ik zal het voor u lezen. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelf zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. De tollenaar, hij gaat niet opzichtig op zichzelf staan, nee. Hij blijft wel op zichzelf staan, maar op een afstand. Hij zit bij wijze van spreken op de achterste rij van de kerk. En dat is geen houding van hoogmoed. Dat is geen houding van ik meng mij niet met deze mensen. Vanuit trots, maar het is een houding van schaamte. Dat is de reden dat deze man op afstand blijft. Misschien komt hij niet eens het tempelplein op, de voorhof op. Hij durft in ieder geval lang zover het tempelcomplex niet in als de Farizeeër. Hij durft zijn ogen nog niet eens op te heffen naar de hemel. Laat staan dat hij zijn handen durft opheffen. In plaats daarvan slaat hij zich op de borst. En jongens en meisjes, dat is geen slaan op de borst van kijk mij eens goed zijn. Maar het is een slaan op de borst vanuit verdriet, vanuit berouw. Ziet u het verschil? Zie jij het verschil? De tollenaar, hij komt niet als rechthebbende in het gebed, in de tempel, bij de Heere God. Maar de tollenaar komt als zondaar in de tempel. Als zondaar richt hij zijn gebed tot de Heere. En dat is opnieuw een vraag aan ons, wat is onze gebedshouding als we bidden? Wat is uw gebedshouding, jouw gebedshouding, mijn gebedshouding? Komen wij tot de Heere als zondaar? Of is er misschien wel door de jaren heen in ons gebed ook wel iets ingeslopen van automatisme? Misschien zelfs wel een soort van automatisme op vergeving. Heer Jezus is toch gestorven voor onze zonden. Misschien gaat het wel zover dat we menen recht te hebben op vergeving. Dan zijn we niet op onze plaats. We voegen dagelijks toe aan onze zonde, zegt de catechismus. Ook als we de Heer Jezus Christus mogen kennen als verlosser en middelaar, ook als we via hem een kind van de Vader zijn geworden, voegen we dagelijks toe aan onze zonde. Laten we de vergeving van onze zonde nooit normaal vinden. Het is een wonder van genade. Als je zonden vergeven zijn om Christus wil. Verschil tussen de Farizeeër en de tollenaar. We zien het in hun houding, maar we zien het ook in de woorden die ze spreken. De Farizeeër, hij bidt, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals de anderen. Ik dank u dat ik niet ben zoals rovers, onrechtvaardigen, overspelers en als klap op de vuurpijl. Ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. En je hoort het, hè, de verachting in zijn stem. Maar als je puur kijkt naar de inhoud, wat is er dan mis met dit gebed? Wat is er verkeerd aan de woorden die de Farizeeër bidt? Eigenlijk niets. De Farizeeër, hij dankt God voor de goede gaven die hij van hem ontvangt in zijn leven. Hij dankt de Heere voor de gaven van zijn wet, de wet van Mozes. Hij dankt de Heere dat hij hem mag dienen. En als je de woorden van Psalm 26, vers 1, 2 en 3, en ik hoop dat je vers 4 ook hebt gelezen. Als je die naast het gebed legt van de Farizeeër, dan is dat eigenlijk het gebed van Psalm 26. Hij die vol ijdelheid een spoorloos leven leidt, wordt met mijn vriendschap niet vereerd. En huichelaars die hun vlekken schijnheilig bedekken, zijn van mijn omgang geweerd. Met zulke mensen, zegt de dichter van Psalm 26, ga ik niet om. Dus eigenlijk is het een gebed uit het Oude Testament dat de Farizeeër bidt. En het zijn ook werkelijk goede dingen die de farizeeër doet. Hij is werkelijk toegewijd aan de dienst van de Heere God. Aan de dienst aan de Heere God. Hij gaat zelfs verder dan de verplichting van de wet van Mozes. De wet van Mozes gebiedt dat er 1 keer per jaar op grote verzoendag gevast moet worden. Dat kunnen we vinden in Leviticus 16. 1 keer vasten per jaar. Dat was genoeg, had de Heere geboden in zijn wet. Je mocht wel vaker vasten. Bijvoorbeeld als er persoonlijke nood was. Als er lijden was. Als er ziekte was. Als er misoogsten waren. Bij dat soort zaken mocht je wel vaker vasten. Maar het hoefde niet. Maar de farizeeën, ze deden het toch. Ze deden het bovenop de verplichting. Ze dienden de Heere dus beter dan wat Mozes hen verplichtte in zijn wet. En veel farizeeën hadden er zo een gewoonte van gemaakt. Om elke week te vasten. Op maandag en op donderdag. Zo toegewijd aan de Heere. En hetzelfde geldt voor hun collecte. Zo toegewijd aan de Heere dat ze meer geld gaven aan de dienst van de Heer in de tempel dan ze volgens de wet van Mozes verplicht waren te doen. De wet van Mozes eist slechts 10% van de korenoogst, van de wijnoogst, van de olijfoogst en daarnaast de eerstgeborenen van de veestapel. Veel farizeeërs gaan ook daarin veel verder en geven ook 10% van hun andere inkomsten. Goede dingen. Toegewijde dingen. Maar de Heere Jezus, hij peilt het hart en hij zegt van die toewijding van de farizeeën op een andere plek in de evangelie: wee u schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u geeft de tienden van de munt, de dille en de komijn. En u laat het allerbelangrijkste van de wet na, het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen die u doet niet nalaten. Dus de Heer Jezus, hij houdt de farizeeën en ons ook een spiegel voor. Wat is nou de intentie waarmee u, jij en ik de dingen doen? Waarom zit je in de kerk? Waarom heb je ingeschakeld op deze livestream? Waarom doe je mee met de gemeente? Wat is dat? Waarom ben je christen? Zit daar het verlangen om recht te doen in? Zit daar het verlangen in om barmhartig te zijn? Zit daar het oprechte geloof in? Daar draait het om, in het volgen van de Heer Jezus. Heb je Hem lief? Heb je Hem lief gekregen? Heb je een relatie met Hem als jouw borg en middelaar? En al die andere dingen, zeker, die zou men niet moeten nalaten. Trouw in de kerk. Trouw inschakelen, trouw naar de clubs, tuurlijk, trouw naar de catechisaties, tuurlijk. Maar dat andere, dat is de basis. En daar ligt nou precies het probleem van de farizeeër. De farizeeër, hij doet wel heel veel, maar zijn oogmerk deugt niet. Hij doet het ten diepste met het oog op zichzelf. Het is de ikgerichtheid die zijn gebed typeert. Ik dank u. Ik ben niet zoals de anderen. Ik vast. Ik geef. Eigenlijk is het gebed van de farizeeër helemaal geen gebed. Eigenlijk is het een monoloog. Een hoogmoedige lofzang op zichzelf. Die in onze oren arrogant klinkt. Maar dan opnieuw. Toch weer die spiegel. Naar ons. Wat zeggen wij als we bidden tot God? Hebben wij wel een gesprek met de Heere? Of hebben wij ook een monoloog als we bidden? Of lijkt uw gebed, jouw gebed, eigenlijk best wel op dat monoloogkarakter van het gebed van de Farizeeën. Het gebed moet een gesprek zijn met de Heer. Zo is bedoeld, waarin we ons hart openleggen. En het gevaar is zo groot dat onze gebeden stereotyp worden. Steeds hetzelfde. De Heer wil ons kunnen peilen tot op de bodem van ons hart. Kan hij dat dan niet als we niet bidden? Jazeker. Maar hij wil zo graag dat we het zelf zeggen. Dat we zelf uitspreken. Alleen met hem of met anderen zou helemaal mooi zijn. Als u dat kunt in uw huwelijk, als je dat kunt, als je verkering hebt. Samen met je geliefde je hart openleggen voor de Heer. En alles uitspreken wat daarin ligt. Je moeite, je zorgen, maar ook je vreugde. Je vragen in het geloof. Deel je het met de Heer? Spreek je het uit? Zoals de gebedshouding van de tollenaar heel anders was dan de gebedshouding van de Farizeeër, zo ook de woorden. Glashelder vanmiddag. Het grote verschil daartussen. De tollenaar, hij heeft niets aan te bieden aan de Heere God. Hij kan zich niet op de borst slaan. Ik dank u dat ik niet ben. Ik vast, ik geef. Nee, hij heeft een hele andere manier van op de borst slaan. Hij dankt niet voor goede werken. Maar hij slaat op zijn borst vanwege berouw en verdriet. Vanwege zijn zonde. Hij kan alleen maar komen met lege handen. En hij bidt schuldbewust. O God, wees mij de zondaar genadig. Is het u opgevallen? Is het jou opgevallen? Wat daar staat? De zondaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is werkelijk tot de heilige God naderen. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is geen houding van we zijn allemaal zondaars of ik ben een zondaar. En dat is ook geen houding van ja, het is niet helemaal goed wat ik heb gedaan, maar. En dan komt er van alles waarmee we onze zonde goed praten. Dat is ook geen houding van het spijt me dat ik je het gevoel gegeven heb dat. Hè, wij zijn daar zo goed in. Om onze eigen aandeel in zonden te marginaliseren, klein te maken. Er goede redenen voor aan te dragen. Waardoor we zelf niet de zondaar hoeven te zijn. Eigenlijk zit er in ons aller hart een Farizeeër. Bij mij wel in ieder geval. We willen het niet. De zondaar zijn. Als je de zondaar bent voor God, dan zeg je, ik heb het gedaan, Heere. Ik ben de fout ingegaan, Heere. Ik heb gezondigd. Ik ben vastgelopen in mezelf. Ik was het die anderen heb beschadigd. Dat is ook ikgerichtheid. Maar we voelen allemaal wel aan. Dat is een hele andere ikgerichtheid dan de ikgerichtheid van de Farizeeër. Een heel andere ikgerichtheid. Wanneer hebt u zo uw zonde beleden voor de Heere en misschien voor uw naaste? En jij en ik, wij hebben zo onze trucjes om maar niet de zondaar te hoeven zijn. Een dominee kwam eens bij een gemeentelid en die man die was nogal zwaar op de hand. Hij had ook moeite met de heilstoe-eigening. Dat kan, dat je moeite hebt met het heil jezelf toe te eigenen. Dat je jezelf niet durft te rekenen tot de kinderen van de Heere. En dat kan. Dat kan een grote drempel zijn. We hebben wel te maken met de heilige God. Maar deze dominee, hij had daar met dit gemeentelid zo'n gesprek over. En hij vroeg door, hoe is het broeder met uw geloof? En de broeder zei, we zijn allemaal zondaars, dominee. Ik kan het aanbod van genade niet aannemen. Dat is voor mij niet weggelegd. Zondaars zoals ik kunnen in het rijk van God niet komen. En dat weegt me zwaar. De dominee liet een stilte vallen. En zei toen, dat klopt. Ik heb in het dorp gehoord dat jij niet zo'n beste bent. dat je inderdaad een zondaar bent. De man, hij vloog overeind. Wie heeft dat gezegd? Nou, daar heb je het. Dan ben je een zondaar samen met de anderen, maar niet de zondaar. Dan klinken je woorden vroom, maar is het geen berouw. Laat staan bekering. Wees mij, de zondaar, genadig. Als je naar het Grieks kijkt van deze, van vers 13, dan staat er letterlijk: schenk mij de zondaar verzoening. Nou, verzoening. Verzoening is een bekend woord voor de Joden. Verzoening stond centraal op Grote Verzoendag. Ja, die dag waarop vasten verplicht was. Op die dag, eenmaal per jaar, dat de hogere priester het heilige inging en doorging tot achter het gordijn naar het heilige der heiligen. Om daar de allerheiligste handeling te verrichten die hij maar kon verrichten. Dan sprenkelde hij bloed van een offerdier op het verzoendeksel van de ark van het verbond. Dat was het enige moment in een heel jaar dat de hoge priester in het heilige der heiligen kwam. Zo werden de zonden van het volk verzoend. De tollenaar uit Lucas 18, hij bidt om die verzoening. Die verzoening met de Heere. Schenk mij verzoening. Dit exacte werkwoord komt in het Nieuwe Testament maar op één andere plaats voor, buiten Lucas 18. En dat is in Hebreeën 2, vers 17. En weten we wat daar staat? Dat Jezus naar de wereld is gekomen om de getrouwe hoge priester te zijn. Met welk doel? Om de zonden van het volk te verzoenen. Met de biddende tollenaar: wees mij de zondaar genadig. Laat de Heer Jezus zijn hoorders doen en ons vanmiddag in deze gelijkenis zien wat vluchten tot hem is, namelijk verzoening ontvangen van al je zonden. Dit is het. Jezelf erkennen als de zondaar die op de verzoening van de hoge priester met een hoofdletter, de Heer Jezus, is aangewezen. Voor verzoening, voor die verzoening kun je proberen hetzelfde te doen. Maar al ben je toegewijd als een farizeer, buiten de hoge priester Jezus Christus, zul je nooit een rechtvaardige voor God worden. Zul je nooit tot de rechtvaardigen gerekend worden. Je moet bij Jezus Christus zijn om een rechtvaardige voor God te worden. Die inzet, die ook de inzet was van de reformatie. Die heel eenvoudige, maar o zo diepe vraag van Luther: hoe vind ik een genadig God? Niet door goede werken, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. Luther, de toegewijde monnik, hij had van alles gedaan. Van alles gedaan om de genade te verdienen. En hij was in alle staten toen hij de vreugde van het geloof en de bevrijding die daarbij hoorde, mocht ontvangen, mocht ervaren. Als u goed hebt opgelet, als jij goed hebt opgelet, dan heb jij gemerkt hoe de Heer Jezus die tweedeling van rechtvaardig en onrechtvaardig steeds door deze gelijkenis heen vlecht. De farizeeër, hij dacht aan de goede kant van de streep te staan. Hij rekende zichzelf tot de gerechtvaardigen en de tollenaar denigrerend tot de anderen. Maar hoe zit het uiteindelijk werkelijk? Jezus draait het radicaal om en zegt: deze man, de tollenaar, ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis in tegenstelling tot die anderen. Zie je wat hier gebeurt? Het is onvoorstelbaar. Maar de tollenaar gerechtvaardigd naar huis en die farizeeër die zich zo verhief boven de anderen, hij behoorde volgens Jezus juist tot de anderen. Welke anderen? De onrechtvaardigen. Zij die het koninkrijk van God niet konden erven. In het laatste oordeel zal de tollenaar tot de rechtvaardigen behoren en de farizeeër tot de anderen. De tweedeling, gemeente die er is, aan het einde der tijden, daar gaat het om. Wij kunnen zo onze eigen tweedelingen in onze hoofden halen. Wij kunnen bedenken de tweedeling die er misschien is in de gemeente, die er misschien is in de wereld, die er misschien is in onze familie, die er misschien is in onze vriendenkring. Maar de tweedeling, bij het laatste oordeel, daar gaat het om. En dat is ook de inzet van deze gelijkenis. Die tweedeling. Ben je gerechtvaardigd in het oordeel van God? Daar gaat het om. En dat ben je alleen in de Heiland, de Heer Jezus Christus. Je kunt jezelf nog zo rechtvaardig en goed vinden in dit leven. Buiten Christus behoor je tot de anderen. En de anderen, die gaan verloren. Ik hoorde laatst een stukje van een preek van een hele bekende dominee uit onze kerken. En hij zei het heel treffend. Je kunt beter in dit leven door de mand vallen als zondaar. Je kunt beter in dit leven, maak ik er dan van vanmiddag, door de mand vallen als de zondaar. Dan straks bij het laatste oordeel in de hel vallen. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. Maar slechts één bad werkelijk. Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, er is maar één weg om een rechtvaardige te worden. En die weg loopt langs het kruis op Golgotha. Die weg, die kan niet om het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus heen. En ja, dan val je door de mand als de zondaar. Maar dan val je niet in de hel, maar dan val je verzoend in de handen van de liefdevolle Vader, die de Heere in zijn Zoon, Jezus Christus, voor u, voor jou en voor mij wil en kan zijn. Daarom zal een ieder van de vromen in vindenstijd, dat is nu hè, in vindenstijd, dat is niet morgen, want je weet niet of je morgen haalt, dat is nu, in vindenstijd, met ootmoed smekend komen, een zee van ramp moog met haar golven slaan. Maar hoe hoog zij gaat, zij raakt hem zelfs niet aan. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, we komen aan het eind gekomen van deze dienst. Aan het eind gekomen ook van de diensten op deze zondag tot u. Om uw grote naam te danken. Dat beide diensten doorgang konden vinden. Te danken dat alles in goede rust en orde mocht verlopen. Te danken dat de techniek het is blijven doen. Te danken voor de vele zegeningen die we deze dag mochten ontvangen uit uw hand. We bidden voor elkaar. Als we deze plek gaan verlaten, als we uit elkaar gaan, of als we de livestream uitzetten en zo de verbinding wordt verbroken, dan bidden we voor elkaar of u ons de komende week, die al is aangebroken vandaag, bij de hand wilt nemen. Bij de hand wilt nemen bij de vreugdevolle dingen van het leven, maar ook bij de moeilijke dingen van het leven. U weet welke afspraken we hebben. U weet van hen die naar specialist moeten of huisarts, behandeling ondergaan. U weet van hen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. U weet van hen die zijn in quarantaine. U weet van hen die herstellen van corona. U weet van hen die lijden in stilte. U weet van hen die eenzaam zijn. En helemaal geen afspraak in hun agenda's hebben staan. Want er is niemand om een afspraak mee te maken. Er is niemand die hen opzoekt, of nauwelijks iemand. Ach Heer, ontferm u over hen. We bidden voor de broeders van de kerkraad. We bidden voor dominee Van der Ree. Wilt u de broeders en de dominee alles geven wat nodig is om de gemeente te leiden en te wijden? Geef dominee Van der Ree vreugde in het werk. Geef ook dat hij zegen mag zien op zijn werk. Geef ook dat er niemand uit het zicht zal raken in de Pnio-kerk. Wat is dat makkelijk door corona? Heren, bewaar ons ervoor als kerken dat we leden verliezen. Door de moeilijke tijd waar we heen gaan. Geef zowel de dominee als de broeders van de kerkraad creativiteit. Laat ze zoeken naar wegen om de mensen te contacten. Heren, we bidden of deze tijd van gedwongen afstand snel voorbij mag zijn. Want het voelt zo onnatuurlijk, Heren. Met zo weinig in dit grote kerkgebouw. Afstand moeten houden van elkaar, niet mogen zingen. Het voelt zo onnatuurlijk. Heren, geef dat er snel een einde aan komt. We leggen het alles in uw handen. En we bidden er ook achteraan, niet onze wil, maar uw wil geschieden. We bidden voor hen die, en dat zijn we uiteindelijk toch allemaal, Heren, die iets van een fariseer in zich hebben. Bekeer ons ervan. En als het nodig is, bekeer ons, Heren, er elke dag van. En leer het ons. Om elke dag tot u te komen als de zondaar, want dat zijn we, Heren. Elke dag weer. We vandaag verzoening en vergeving ontvangen. Voor onze zonde, dan zijn we morgen op ditzelfde tijdstip alweer bevlekt. Leer het ons zien. En leer het ons belijden. En leer het ons steeds weer belijden. Ja, laat onze levenshouding als gelovigen erdoor gestempeld zijn. Met uiteindelijk maar één doel. Dat we het stempel van u, Heilige Geest, hebben ontvangen. En dat we straks mogen ingaan in de heerlijkheid. Laat niemand van ons dan behoren, Heren, tot de groep van de anderen. Geef dat er niemand zal achterblijven. maar schenk nog geloof en bekering. Heren, we bidden voor ons land, we bidden voor de premier en zijn kabinet, we bidden voor de Eerste en Tweede Kamer, we bidden voor de provinciale overheid, maar ook lokaal, hier voor de burgemeester en wethouders van Veenendaal, voor de gemeenteraad. Het is hard werken. Het is de crisis het hoofd bieden. Geef ze alles wat ze nodig hebben. Wees ook bij de Europese bewindslieden. Ook daar staan grote thema's op de agenda. Wilt u de weg wijzen? We bidden om politieke rust op het wereldtoneel. We bidden voor de gebieden waar oorlog is, waar honger is. We bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. We bidden voor uw volk Israël. Heren, we bidden of de vrede die alle verstand te boven gaat, steeds meer en meer zichtbaar mag worden. Laat uw koninkrijk baan breken, Heren. Laat uw koninkrijk komen. En leg in onze harten het verlangen naar uw wederkomst. Maar geef dan ook dat we u kunnen ontvangen. Heren, wilt u alles wat niet was naar uw heilige wil in deze dienst genadig vergeven? Als we dingen in ons spreken niet goed waren, als er foute gedachten waren, Heren, neem het genadig weg. En wilt u, Heilige Geest, de naprediker zijn? Geef het verlangen om volgende week zondag weer in te schakelen. Geef het verlangen om volgende week zondag, als we aan de beurt zijn, weer naar de kerk te komen. Laat ons door de weekse leven gestempeld zijn door die zondagen. Maandag, dinsdag en woensdag gestempeld door deze dag. En donderdag, vrijdag, zaterdag gestempeld door de zondag die komt. We bidden het uit genade om Jezus wil. Amen. We luisteren naar onze slotpsalm, psalm 103, vers 2 en 6. En ik wil u nog even wijzen op de collecte. De eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, kerkjeugd en onderwijs, en de derde voor de voedselbank. Van harte aanbevolen. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere en wees ook zelf tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.